Hey, mijn naam is Maaike en tof dat jij luistert. Maar voordat we verder gaan naar de echte podcast, heb ik eigenlijk nog één ding van je nodig. En dat is jouw concentratie. Want deze podcast kon niet tot stand komen zonder wat reclameblokjes. Dus de aankomende paar minuutjes hoor jij wat reclame. Dankjewel voor het luisteren. De founding partner van deze podcast is eigenlijk gewoon Madsox. Madsox heeft de leukste sokken met allerlei medische printjes voor iedereen in de zorg. Voor paramedische studenten natuurlijk, maar ook voor dierenartsen, tandartsen, apotheken, GGZ-professioneels, verpleeg- en verloskundigen. Madsox is in 2019 opgericht door Daniel van der Does en Miguel Jansen. Beide fan van vrolijke sokken onder de witte broek of het OK-pak. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan het goede doel. Passend bij het thema van de sok, zoals Pink Ribbon, het Rode Kruis, de Hartstichting en KWF Kankerbestrijding. Afgelopen jaar is er ruim 12.000 euro gedoneerd aan verschillende doelen. Wil je nou ook met deze toffe sokken het goede doel steunen? Neem dan snel een kijkje op www.madsox.com en shop ze met 10% korting met Maaike10. M-A-A-I-K-E 10. En dan hebben we het nog niet over Dr. Shoe gehad. Wie kent het niet? Vermoeide benen na een dienst werken, pijnlijke voeten of hielspoor? Omdat verpleegkundige Rebecca zag dat er veel van haar collega's werkzaam in de zorg deze klachten hadden, heeft ze samen met een voet- en schoentechnicus Jurgen een schoen ontworpen welke exact is afgestemd op het werken in de zorg en de daarbij behorende behoeftes. De chunky leren schoen van Dr. Shoe kan gereinigd worden met 70% alcohol, vlekken zoals lichaamssappen als bloed en vruchtwater worden verwijderd, geschikt voor eigen steunzolen en door meerdere ziekenhuishygiënisten goedgekeurd om op de OK te worden gedragen. De schoen kost normaal €119,95 en is te bestellen via drshoe.com. Dit schrijf je met een D, een C, een T, een R en dan shoe. Maar met de kortingscode Maaike, M-A-A-I-K-E, ontvangen jullie €5 introductiekorting. Met de code Maaike10 ontvangen jullie zelfs een extra korting van 10% op het veterpakket en het door Dr. Shoe ontworpen zolenpakket. Dus ben je benieuwd naar een schoen voor zorgprofessionals ontworpen door professionals? Kies dan voor Dr. Shoe. Wij verpleegkundigen hebben allemaal gemeen dat we het beste voor onze patiënt, cliënt en of bewoner willen zorgen. Maar hoe ziet dat er precies uit? Welke setting houdt zich met wat bezig? Welke beroepen heb je allemaal in de zorg? Wat zijn daarvan de hoofdtaken en waar worden deze verpleegkundigen nou echt gelukkig van? Welkom, mijn naam is Maaike van Sassen van IJsselt en je luistert naar Het Werkveld in, de verpleegkunde podcast. Wij verpleegkundigen worden breed opgeleid en een stageplek heb je vaak niet voor het uitkiezen. Natuurlijk heb je als student een voorkeur voor een sector, gebaseerd dan wel op aannames of verhalen of eigen ervaringen. Maar hoe kan je de ene sector uitsluiten als je alleen de andere kent? Hoe kan je een weloverwogen keuze maken? Hoe weet je zeker dat jij gelukkig wordt van het werk wat je later wilt gaan doen? Allemaal vragen die ik hoop wat concreter te kunnen maken door in gesprek te gaan met verpleegkundigen uit verschillende werkvelden. Ik zal mij even kort introduceren. In 2012 ben ik begonnen met de opleiding tot verpleegkundige, waar ik allereerst stage liep in het verpleeghuis. Deze stage vond ik leuk, maar als student had ik mijn ogen gericht op het ziekenhuis. Hierna werd ik ingedeeld voor een stage in de thuiszorg. Ook hier had ik het erg naar mijn zin, maar de ziekenhuizenwereld trok mij nog steeds erg aan. Ik had een soort tunnelvisie, gebaseerd op aannames die ik eigenlijk niet kon verifiëren. Maar toch ging ik duaal studeren in een groot academisch ziekenhuis. Ook hier had ik het naar mijn zin. Ik leerde veel complexe handelingen, ik leerde handelen in acute situaties, het klinisch redeneren en het gehele verpleegkundig proces. Maar had ik dit niet kunnen leren in een andere setting? En hoe zou het werken in de psychiatrie of revalidatiezorg zijn? Ik wist het niet. En ik weet het nog steeds niet. Zonde eigenlijk. Want als verpleegkundige kan je in alle sectoren van groot belang zijn. Zonder dat studenten niet precies weten wat er achter die deur van de verschillende sectoren gebeurt. Omdat ik de afgelopen jaren heb geleerd dat je ook de uitdaging kunt halen bij de andere sectoren dan de ziekenhuiszorg, ga ik in gesprek met de verschillende verpleegkundigen. Allemaal uit een ander werkveld. Luister je mee?
Naast mij zit Meert de Zok. Meert heeft de opleiding MBO via praktijkgestuurd leren gedaan en is sinds kort in opleiding tot HBO-verpleegkundige. De afgelopen 7 jaar werkt zij al bij Laurens en daarvan de laatste 3 jaar bij Laurens Thuiszorg. Meert is dus verpleegkundige in de wijk en wijkverpleegkundige in opleiding. Super fijn dat je vandaag aanwezig kunt zijn, Meert.
Dankjewel. Mooie introductie, het klopt helemaal. Ja, ik ben nu in opleiding en ik ga een nieuwe werkplek tegemoet. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, superleuk. Laten we verder gaan. De ijsbreker. Welke aanname over de thuiszorg wil jij nu alvast de wereld uit helpen?
Nou, ten eerste dat we natuurlijk alleen maar steunkousen aantrekken en in de wijk bezig zijn. Dat is echt niet waar. Ik zit niet de hele dag alleen maar steunkousen aan te trekken, medicijnen te delen. Ik denk dat er juist als mbo-verpleegkundige, maar ook zeker als hbo-verpleegkundige, heel veel uitdagingen liggen in de thuiszorg. Zeker nu de zorg gaat veranderen, er veel meer thuis gebeurt, veel complexer. Zal het uiteindelijk een grotere uitdaging voor ons worden. En dat dilemma heb ik ook opgeschreven van ja, als hbo-verpleegkundige, wat moet je dan in de thuiszorg? Nou ja, ik denk een hele hoop. Zeker op het gebied van bijvoorbeeld wijkgericht werken en de veranderende protocollen. Ik denk dat je dan als hbo-verpleegkundige in de wijk zeker op je plek zit.
Ah, super interessant om te horen. Daarover later meer. Laten we eerst even bij het begin beginnen. Hoe ben jij op het beroep van verpleegkundige gekomen?
Nou, mijn moeder is verpleegkundige.
Oh, leuk.
Dus ik kon het kunstje natuurlijk al een beetje afkijken. En ja. Toen heb ik eerst nog heel lang getwijfeld dat ik verloskunde ging doen. Maar toen haalde ik mijn HAVO niet en toen kwam ik op het MBO terecht. En toen alsnog verpleegkunde gaan studeren.
Oh, dus de zorgen zit een beetje in je bloed.
Zeker.
En hoe kwam je dan bij de opleiding tot verpleegkunde?
Ik wilde eerst naar Dordrecht, naar de opleiding. Toen heb ik onderzoek gedaan van, hoe zit die opleiding in elkaar? En de uiteindelijke reviews waren niet heel positief. Dus toen heb ik besloten om uiteindelijk naar Rotterdam te gaan, naar het Albeda.
Oh ja.
En daar kreeg ik in het tweede jaar de kans om praktijkgestuurd leren te gaan doen. Dus echt werk leren, waarbij ik 1 dag in de week op locatie, waar ik stage liep, les kreeg.
Oh, super tof.
Absoluut.
Was dat ook een fijne combinatie?
Het was denk ik de fijnste combinatie die ik heb gehad. Zeker omdat je echt op de werkvloer zit en ook les krijgt van de mensen van de werkvloer.
Mm. Ja, niet van docenten die al jaren het vak uit zijn.
Nee. En ik heb ook 4 jaar lang 2 dezelfde basisdocenten gehad. Het was heel erg vraaggestuurd. Net zoals nu op het HBO. Heel erg op basis van leervragen. Dus wat wil jij leren? En waar heb jij behoefte aan? En dat werd op het MBO al heel erg getraind. En ik merk dat ik daar nu op het HBO heel veel profijt van heb.
Ja, super fijn. En dan even weer terug naar vroeger. Zag jij je toen echt als verpleegkundige? Of dan, ja, je zei net verloskunde. Maar zag je als verpleegkundige ook werken?
Ja, ik denk het wel. Ik heb altijd alleen heel hard geroepen dat ik niet de wijk in wilde.
Kijk eens waar je nu bent.
Ja, nou, ik ben uiteindelijk toch beland.
Yeah.
Ja. Nee, het zorgen zit er wel heel erg in. Van jongs af aan al. En ik denk dat ik uiteindelijk toch wel hier terecht was gekomen. Ik zou ook niet weten wat voor beroep ik anders moet gaan doen.
Nee, ja, dat is moeilijk als je erover na gaat
denken. Heel moeilijk.
Ja. Dan gaan we door naar de weg die je hebt bewandeld. Wat voor opleiding heb je tot nu toe gedaan? Je hebt al een beetje verteld dat je de MBOV praktijkgestuurd leren hebt gedaan.
Ja. Klopt. Ja, dat is echt, een heel, heel positieve ervaring geweest. Laat ik het daarop houden. Ik leer niet heel makkelijk. Mijn concentratie is niet heel goed. En daardoor is het juist heel fijn als je gewoon je werk kan doen. En in je werk gewoon gestuurd wordt. En heel erg vraaggericht dus je opleiding kan doen. Want ja, wat wil ik nou leren? Want ik wil misschien iets anders leren dan wat mijn medeklasgenoot wil leren. En zo kun je het heel persoonlijk maken.
Ja.
Dus dat is heel fijn. Zeker als het leren iets moeilijker gaat dan dat je wil, is dat echt ideaal, zou ik zeggen.
Ja, dat is de tip.
Ja, dat is echt de tip.
Ja.
Ja.
En wat maakt dan dat je wel die HBOV durft
te doen? Na 1,5 jaar in een COVID-team te werken en heel veel acute zorg te doen. En mezelf echt te trainen in bijvoorbeeld gesprekstechnieken. De manier van werken van HBO-verpleegkundigen. Ben ik uiteindelijk wel gaan kijken van, wat wil ik nou hierna? Want ik viel echt in een soort gat.
Na de COVID-periode bedoel je?
Ja. Ik miste mijn uitdaging. Er was geen ja, het was geen acute zorg meer. Het was gewoon weer even de steunkousen en het basiskantoorwerk. En toen heb ik in juli aangegeven bij mijn teamleidster van, goh, ik wil eigenlijk heel graag de HBO doen. En toen hebben ze alles in het werk gezet om alsnog in september te kunnen starten. Nou ja, hier zit ik dan. Ja.
Oh, wat fijn.
Ja, echt super.
Het is fijn dat je bij zo'n organisatie werkt.
Ja, ja, ja. En dat is ook, ik heb natuurlijk kunnen laten zien wat ik kan. Dus daar word ik echt wel naar gekeken.
Ja, ja. Super tof. En je vertelde van, nou, ik viel in een soort gat. Dat was enkel steunkousen en op kantoor zitten. En dat was voor jou het zwarte gat. Maar wat denk je dan dat je als hbo-verpleegkundige in de wijk anders kunt doen?
Bij mij zit de uitdaging vooral in het wijkgericht werken. Dus inderdaad de samenwerking met bijvoorbeeld een huisarts. Maatschappelijk werk. En er lopen heel veel projecten bijvoorbeeld bij ons in de wijk in Rotterdam. En ik vind dat heel interessant om verder te kijken dan alleen de cliënt. Van, de cliënt heeft ook een stukje identiteit. En die wordt soms in de zorg heel erg vergeten, vind ik. Dus ik hoop daar als hbo-verpleegkundige wat meer op te kunnen focussen. En dat wat uit te kunnen breiden. Ook binnen de organisatie, want dat vind ik wel heel leuk.
Ja, dus echt die verdieping opzoeken.
Absoluut, ja. Ja.
En merk je dat je dat nu op de opleiding krijgt? Kun je daar wat meer over vertellen?
Nou, ik doe de flexibele deeltijd.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat het ook heel erg vraaggestuurd is. Ik moet er nog een beetje aan wennen. Ik bedoel, we zijn een maand verder en ik ben al steeds bezig met mijn position paper.
En wat houdt dat in?
Het is een soort startdocument. Maar dan voor de flexibele deeltijd, waarin je laat zien wat je kan. Nou ja, ik omschreef het gisteren met iemand als 18 kantjes over jezelf vertellen. Waarin je uitlegt hoe goed je wel niet bent. En wat je kwaliteiten binnen het vak zijn.
Oh,
als ik iets verschrikkelijk vind, is het dat wel.
Moet je ook reflecteren?
Ja. Oh ja, echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar ja, dat, ik denk dat het uiteindelijk ook zeker wel komt. En het is flexibele deeltijd. Dus ik kan zelf indelen wat ik wanneer wil leren. Dus heel erg op basis van wat er in de wijk natuurlijk gebeurt.
Ja. Ja, oh, dat is wel echt heel erg fijn. En als je de opleiding tot nu toe vergelijkt met de MBOV?
Op dit moment vind ik het vooral een stukje verdieping. Op het MBO krijg je vooral een basis. Als in basis bijvoorbeeld van ziektebeelden. Een basis van het zorgen. Een beetje basis van wet en regelgeving. En ik denk dat de HBO vooral een stukje verdieping voor mij dan geeft. Want die basis van het medische, dat zit er echt wel in.
Ja.
Maar inderdaad vooral het stukje bijvoorbeeld indiceren. Want dat krijg je op het MBO bijna niet. Net als bijvoorbeeld een zorgplan maken. Dat heb ik niet heel vaak gedaan. Nee. Omdat het ook niet heel erg van toepassing was in mijn werk.
Ja. Ja. Interessant. Vind je het pittig?
Ik moet er vooral heel erg aan wennen dat het heel ongekaderd is. Je krijgt een opdracht en ja, dit moet erin staan. Zoek het maar uit. En dat je dan een vraag stelt, dat is van ja, maar je mag je eigen creativiteit ook kwijt in het verslag. Dat ik denk, ja, dat is leuk. Maar ik wil ergens een soort van kader waarbinnen het mag, zeg maar.
Ja, wanneer is het goed genoeg?
Ja, dat vind ik heel lastig. Maar gelukkig heb ik klasgenoten die tegen hetzelfde aanlopen. En kunnen we met elkaar uiteindelijk een mooi verslag leveren, denk ik.
Dat is fijn.
Ja, ja, absoluut.
En wat maakt nou dat je bij Laurens hebt gesolliciteerd?
Nou ja, dat kwam eigenlijk al binnen dat PGL-traject, want dat is een samenwerking van het Albert Uit Laurens. Ik heb toen inderdaad ook een motivatiebrief moeten schrijven. Ik heb echt oprecht moeten solliciteren. Er zijn persoonlijkheidstesten gedaan om te kijken of ik echt wel binnen de organisatie paste. Nou ja, toen uiteindelijk ben ik dus inderdaad aangenomen als een van de weinigen toen uit de klas. Dus ja, daar ben ik echt heel, was ik echt heel blij mee. En sindsdien ben ik eigenlijk blijven plakken bij Laurens.
Ja, en PGL is dan dat praktijkgestuurd leren?
Klopt. Ja.
En op welke afdeling ben je begonnen?
Ik ben op een PG-afdeling begonnen. Dat vond ik echt helemaal niks. Het is nog steeds niet mijn favoriete... Nee, het is nog steeds niet mijn favoriete plekje, zeg maar. En daarna somatiek.
Ja.
En een half jaar palliatief gedaan. Of palliatieve zorg.
Ja.
In het centrum van Rotterdam. En een half jaar CPD-revalidatie. Vond ik ook wel heel interessant. Ook wel heel pittig. En daarna ben ik in de thuiszorg beland.
Zo, maar dan heb je ook heel veel gezien.
Ja, maar dat is ook wel het voordeel van dat praktijkgestuurd leren. Laurens is best een brede organisatie. Dus dat wil zeggen dat ze eigenlijk bijna alles in kortdurend en langdurende zorg hebben.
Ja.
Dus je kan ook overal kijken wat je wil.
Ah.
En dat wordt ook zeker wel gestimuleerd. Omdat je dan uiteindelijk binnen de verzorgingshuis en thuiszorg wel breed geschoold bent.
Ja, ideaal. Dan kan je kennis uit de andere... Ja. Sector waar je hebt gelopen eigenlijk ook al meenemen.
Ja, en het wordt wel heel vaak als nadeel gezien dat ik dus geen ziekenhuiservaring heb. Maar ik merk dat eigenlijk in het werkveld niet.
Nee, ja, ik hoor dat wel vaker. Ja, ik kan nog niet de thuiszorg in, want ik heb nog niet in het ziekenhuis gewerkt. Ik wil me eerst nog verbreden, verdiepen.
Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is.
Nee, zonde eigenlijk, hè?
Ja, heel zonde.
Want ik zeg dan ook, in de thuiszorg kan je zoveel leren. En wat jij al zegt, als ABO-verpleegkundige ben je daar zo op je plek ook. Ja. Omdat het ook zoveel verdieping biedt. Maar sommige mensen hebben dat niet door.
Nee.
Nee. Echt zonde.
Heel zonde. Ja. Absoluut.
Daar moeten we zo echt even op terugkomen.
Zeker, ja.
Want jij kan ons daar alles over vertellen. Maar ik ben eigenlijk nog benieuwd waarom je voor Laurens hebt gekozen. Maar Laurens zelf, de organisatie.
Nou, Laurens is ten eerste een van de grootste in Rotterdam. Dus dat wil zeggen dat ze best wel veel zorgvragen krijgen. Hele diverse zorg. Maar ook, en dat komt natuurlijk wel elke keer een beetje terug. Ze stimuleren de werknemers wel heel erg om door te blijven leren en om verder te kijken dan hun leven lang is. En die positieve stimulans vanuit een bedrijf vind ik heel belangrijk.
Ja.
Ik bedoel, het zijn wel je werknemers en die moet je houden. En daar zijn ze wel heel erg mee bezig. En dan wordt ook echt gevraagd aan de medewerkers van, goh, wat zorgt nou dat je hier blijft?
Nou, heerlijk.
En dat is heel gaaf.
Ja, dus dan kan je ook vertellen van, nou, dit en dit is er de afgelopen tijd gebeurd. En daar ben ik het eigenlijk niet mee eens.
Ja, klopt.
En er wordt ook wat mee gedaan.
Zeker. En net als vanmorgen bijvoorbeeld, wat ik net inderdaad vertelde. Dat ik moest eigenlijk werken. Maar toen werd er ineens een route ingepland.
Ja.
En dan is het ook gewoon, ik bel van, goh, kunnen we misschien kijken naar een oplossing. En er wordt ook echt wel naar geluisterd. En die wisselwerking is gewoon heel fijn.
Ja, zo fijn als je zo'n werkgever hebt.
Absoluut, ja.
Ja, dat maakt dat je er nog wel even blijft.
Ja, ik heb ook echt geen plan om weg te gaan.
Nee. Oh, fijn. En hoe komt het dan dat je bij de thuiszorg bent uitgekomen?
Het was mijn laatste jaar van stage. Dus daar ben ik eigenlijk soort van een beetje verder gekabbeld binnen de organisatie. Ik ben toen wel van team veranderd. En toen kwam COVID.
Ja.
En toen was de vraag vanuit de organisatie van, zijn er mensen die het COVID-team in willen voor de thuiszorg? En toen heb ik eerst heel erg getwijfeld. Ik bedoel, ik was echt net 2 maanden afgestudeerd. Ik wist echt, helemaal niks. Want je gaat echt pas leren als je in het werkveld zit.
Ja, dat is net zo. Laatst maakte een docent de vergelijking met je rijbewijs halen.
Ja, dat is echt.
Ja, je kan je rijbewijs best halen, maar pas wanneer je gaat rijden, dan doe je die ervaring op en dan word je goed in autorijden.
Klopt.
Ja, net zoals met de zorg.
Ja. Ja, en toen inderdaad dat COVID-team, dat heb ik bijna 1,5 jaar gedaan. Nou, en daar heb ik zo gegroeid en zoveel geleerd. En zoveel waardering ook vanuit de organisatie van, we zijn heel blij dat je dit doet. Nou, we zijn heel blij dat jullie er zijn.
Oh, Meerte, dat lijkt me zo 1,5 jaar pittig.
Ja, maar dat wordt heel vaak gevraagd van, ja, vond je dat niet heel zwaar? En als ik heel eerlijk geantwoord, is dat nee.
En wat maakt dan dat niet zo heel zwaar was? Want die zorg,
ja, de zorg
is wel zwaar.
Ja, dat was echt. Dus we hebben zeker hele heftige dingen meegemaakt. Maar we hebben vanaf het begin als team al gezegd, we doen dit samen. En wat er ook aan regels bijvoorbeeld vanuit Laurens of vanuit andere organisaties kwam, met niet op kantoor werken, geen interactie tussen collega's, zoveel min mogelijk, hebben wij dat eigenlijk wel gedaan. En ik denk dat dat zeker een grote rol heeft gespeeld in dat we het uiteindelijk wel hebben gered met elkaar.
Ja.
Het voor de route even samen zitten van, goh, wat gebeurt er allemaal vandaag? Wat kunnen we, wat willen we? En aan het eind van de route ook gewoon bespreken wat er die dag is gebeurd.
Ja, dat is wel alleen, heel goed.
Ja, en niet alleen op het werk, maar ook privé.
Ja.
Met elkaar afspreken, blijven praten. Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat het niet heel zwaar heeft gevoeld.
Ja, knap hoor dat jullie dat zo hebben aangepakt. Ondanks,
het
toont wel heel veel leiderschap.
Ja, en daardoor ook alle steun gekregen van teamleiders en managers.
Ja, heel knap.
Ja.
Ja, en dat laat dus eigenlijk ook zien hoe belangrijk het is om met je collega's over de dag te praten.
Ja.
Te praten over wat je meemaakt. En, dus zeker. Ook binnen de thuiszorg.
Ja.
En zeker die COVID-zorg.
Ja, je staat er natuurlijk even heel gewoon. Je staat er alleen voor. Je gaat alleen ergens naar binnen.
Ja.
Je weet niet wat je tegenkomt.
Nee. Zo, hoe heb je je gevoeld soms?
Gezonde spanning, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, ik vind mijn werk heel leuk en ik weet ook dat de moeilijke dingen van het werk erbij horen. En ik weet dat als ik ergens binnenstap, dat het kan zijn dat iemand niet meer leeft. En als je daarop instelt en daar enige ervaring al in hebt, dan is dat best wel. Het blijft enigszins moeilijk. Maar het is wel te doen.
Ja.
Het gaat, ja.
Weet je. En als je dat vergelijkt met de tussenhaakjes normale thuiszorg? Dat is natuurlijk ook spannend als je die deur open doet wat je dan aantreft.
Ja, alleen kan je er iets meer van uitgaan dat de situatie wat stabieler is. Maar ook daar heb je wel inderdaad wel eens dat je binnenkomt en dat iemand is gevallen. Ja. En ergens een halve plas met bloed ligt. Dat je denkt, ja, nu weet ik het even niet meer.
Ja, meer dan logisch.
Ja. Ja,
en dan ben je alleen. Want ik kom natuurlijk uit de ziekenhuiszorg. En dan druk ik op de knop. Ja. En dan zijn mijn verpleegkundige collega's die zijn bij me. En er staat meestal ook gelijk een arts bij. En jij bent dan alleen.
Ja, die luxe heb ik niet.
Nee. Nee, dus daar ligt denk ik ook de uitdaging.
Zeker, maar het is dan juist heel fijn dat je op je eigen handelen kan vertrouwen.
Ja.
Dat je weet wat je doet, dat het goed is en dat het klopt. En die zekerheid is wel iets wat je nodig hebt in de thuiszorg, denk ik.
Ja, dat denk ik ook, want als je die zekerheid niet hebt... Ja, je kan het natuurlijk gaan ontwikkelen op het moment dat je begint, maar als je die zekerheid niet krijgt, dan wordt het werk wel erg lastig.
Ja, en daarom ben ik ook heel erg voor inderdaad bijvoorbeeld een soort buddy-systeem. Dat je na je opleiding echt aan iemand wordt gekoppeld die al wel jarenlang werkervaring heeft. En wel ervaring heeft met dat soort situaties.
Ja.
Omdat het anders best wel moeilijk wordt voor je. Als je net vanuit je opleiding komt en eigenlijk tussen haakjes niks weet.
Ja.
Ja, ik ben toen inderdaad ook gekoppeld aan een collega die uiteindelijk ook met mij mee is gegaan het COVID-team in.
Oh, ja.
En dat is zo waardevol om zo'n collega te hebben die je echt meeneemt in wat ze doet, hoe ze het doet. En hoe je dus alleen bij een cliënt handelt of er zoiets gebeurt.
Ja, echt dat klinisch redeneren,
ja.
Dat is dat met je doorspreekt.
Ja, maar ook gewoon het stukje vertrouwen geven van, jij bent hier de verpleegkundige, dus je weet wat je doet.
Ja.
Doe het dan ook gewoon.
Ja, ja, die transitie van studentverpleegkunde naar de verpleegkundige zelf zijn is zo groot.
Ja.
Ja, je voelt die verantwoordelijkheid, die bouwt eigenlijk al op het moment dat je studeert. Dan denk je, oh shit.
Ja.
En dan ben je eenmaal op dat werkveld en heb je zelf die verantwoordelijkheid. En dan, ja, zeker in die thuiszorg.
Ja, en die wordt heel snel heel groot hoor.
Ja.
Maar in het begin denk je echt... ja, dit is heel leuk, maar nu weet ik het echt even niet meer.
Nee, oh wow. Ja, heb je tips voor de sector? Studenten, verpleegkundigen die nu aan het luisteren zijn en denken, wow, wat meer te vertellen over die thuiszorg, dat is wel echt heel erg tof.
Nou ja, wat ik zeg inderdaad, een stukje zelfstandig kunnen handelen en durven vertrouwen op wat je doet. En ook het stukje samenwerking heel leuk vinden. Ik bedoel, bijvoorbeeld in het ziekenhuis, wat jij zegt, je drukt op een bel en er staan collega's om je heen. Maar dat heb je in de thuiszorg niet. Dus dan is de kunst inderdaad, goh, hoe ga ik dan met mijn collega's om bijvoorbeeld op kantoor? Of hoe onderhoud ik contact? Want je bent heel veel aan het bellen. In plaats van dat je iemand toeloopt en zegt, goh, zullen we samen even dit en dit doen? Of dit regelen?
Ja.
Is dat in de thuiszorg niet zo?
Nee.
Dus je bent inderdaad heel erg bezig met verbaal communiceren. En daaruit halen wat je nodig hebt aan informatie. Dat is een kunst, maar dat is wel uiteindelijk ook weer de uitdaging.
Ja, leuk. Dan moet ik ook terugdenken aan die blog met de aannames. Ik geloof dat er ook een aanname tussen stond dat je niet communiceert met je collega's in thuiszorg. Dus die kunnen nu ook wel wegwuiven.
Zeker. Ik denk dat het juist, dat er juist heel veel gecommuniceerd wordt. Omdat het moet.
Ja, het is nodig.
Ja.
Ja, je wilt toch samen de goede zorg verlenen. De neuzen dezelfde richting op hebben staan. Ja.
En als je niet allemaal op hetzelfde kantoor zit, is dat dus heel lastig.
Ja.
Maar het kan, echt.
Wat tof. En stel je nou voor dat ze nu een sollicitatiebrief willen gaan schrijven? Wat moet daar dan in staan?
God, dat is een goeie. ik denk vooral dat, dat het niet zo heel veel uitmaakt wat je erin zet. Als het maar duidelijk is dat je wil leren. Dat je verder wil groeien. En dat je het stukje zorgen thuis onder de knie hebt. Dat je weet dat de zorg verandert en dat je dus complexere casus in de thuiszorg gaat krijgen.
Oh ja, dus dat je er eigenlijk voor open staat dat de thuiszorg nog complexer wordt dan dat die nu al is.
Ja, en dat je, dat je echt van een uitdaging houdt en dat je durft te vertrouwen, dus inderdaad op je eigen handelen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat in je sollicitatie naar voren komt.
Ja.
Want dat heb je gewoon echt nodig in de thuiszorg.
Merk je nu al dat die complexiteit verhoogt?
Ja. Ja, zeker. Ook omdat we veel meer culturen zien. En helaas ook veel meer mensen met bijvoorbeeld morbide obesitas. Ja, ja, het maakt het zorgen heel moeilijk. Zeker ja. Arbotechnisch.
Ja, zeker op ja. het moment dat ze bedlegerig worden.
Sorry, maar als iemand 130 kilo is, ik weet niet hoe ik dat alleen moet gaan doen.
Nee, ja,
zeker als ze niet mobiel zijn.
Alleen.
Ja, ja, ik mag het niet tillen.
Nee.
Maar er moet wel zorg verleend worden.
Ja.
Want ze zijn toch goed voor een verpleeghuis.
Oh ja, ja, dan heb je dat natuurlijk, hè.
Ja. ja.
En vallen ze tussen wal en schip en dan komt het op jullie bordje.
Ja.
ja. Hoe ga je daarmee om?
Ik vind het een heel lastig ziektebeeld. Ik vind het wel heel interessant. Omdat het wel heel veel uitdagingen biedt. Je moet inderdaad heel erg gaan kijken van, goh, wat mag er van de arbo? Wat kunnen ze zelf? En wat kunnen we thuis nog bereiken?
Ja.
Want vaak zien we dat bijvoorbeeld iemand met morbide obesitas niet een heel groot netwerk heeft. Heel veel thuis is. Niet veel beweegt. Slecht eetpatroon. Stel dat iemand dan bijvoorbeeld een wond krijgt. Dan is het echt een uitdaging bijvoorbeeld om die wond dicht te krijgen. Omdat de voedingstoestand gewoon niet oké is.
Nee.
Stel dat iemand bedlegerig wordt. Dan moet je er waarschijnlijk met twee personen heen. Nou, het is bijna niet te plannen.
Nee.
Want als ze niet mobiel zijn, mag je officieel vanuit de arbo niet, niet gaan tillen, trekken, duwen, wat dan ook. Maar ja, mevrouw moet wel eens gewoon een inco aan. Ja, hoe ga je dat dan doen?
Ja, succes.
Ja,
denk ik.
Dat?
Ja.
Daar komt een hoop bij kijken.
Ja, bizar dat de kaders die zijn zo gegeven dat je daarbinnen eigenlijk niet kunt werken.
Soms wel. Ja. Nou, dus zeker met zo'n ziektebeeld waar we eigenlijk nog niet heel veel van weten in de thuiszorg. Ik bedoel, het kwam wel eens voor. Maar nu we dat veel meer gaan zien, merk je dat onze werkwijze er niet altijd op ingericht is.
Nee, het vergt een hoop creativiteit.
Zeker.
Heel veel. Uit de box denken.
Ja. ja. Ja, dat is bizar.
Ja, jeetje. Ja, en dan weer even terug hoor naar Laurens, want ik ben nog benieuwd naar een paar andere dingen. Je vertelde aan mij, podcast ging opnemen, dat je al 7 jaar werkt, toch?
Ja.
Ja. En welke tijd ben je dan begonnen in 2000?
Het is nu 16, denk ik.
Ja. En hoe waren die eerste weken toen je begon?
En toen was ik officieel natuurlijk nog stagiaire.
Ja.
En dan ken je de organisatie ook nog niet zo goed. En ik zat er inderdaad op een PG-afdeling, dus ik was sowieso niet op mijn plekje. Maar inderdaad, vanuit school is toen ik aangegeven, joh, als je niet op je plek bent, ga dat alsjeblieft aangeven.
Ja.
En zo uiteindelijk inderdaad wel op plekken terechtgekomen waar ik wel op mijn plek was en mijn ding kon doen. En me kon ontwikkelen als verpleegkundige. Vanaf stagiaire die net niks weet, naar toch wel ergens startbekwaam verpleegkundige.
Ja, ja, tof. Ja, goed dat je dat hebt aangegeven. Ik denk dat dat ook wel dat heeft gevraagd.
Zeker.
Om dat überhaupt te doen.
Ja, helemaal als stagiaire. Ik bedoel, de situatie van een stagiaire is gewoon heel lastig. Omdat je ergens, je staat heel lullig gezegd, onderaan.
Ja.
En dan is het juist zaak om goed contact te onderhouden, bijvoorbeeld met de praktijkopleider. En ook aan te durven geven van, joh, ik ben hier niet op mijn plek. Ik kan hier niet leren wat ik wil leren. Kunnen we samen kijken naar een andere oplossing?
Ja.
Dan is het nog de manier waarop je het brengt. Maar in principe, als jij het aangeeft, wordt er echt wel geluisterd.
Ja, dus tip, geef het aan. Geef alles aan.
Ja.
Maak alles bespreekbaar.
Ja. En dek jezelf ook in. Laat zien dat je wel wil en dat je eraan hebt gedaan wat je kan doen.
Ja.
Want dat wordt echt wel gezien.
En ook zwart op wit indekken, denk ik. Ja. Ja.
Al schrijf je maar een half A4'tje aan start. Reflectie bijvoorbeeld van, goh, dit heb ik gedaan. Dit had dat als effect. Maar ik voel me nog steeds niet op mijn plek.
Ja.
Dan kun je wel laten zien dat je wel wil, maar dat het niet lukt.
Nou, goede tip. En als we in de tipshoek blijven hangen. Tip voor jong gediplomeerd verpleegkundigen.
Kijk het kunstje af. Stel gewoon nog steeds, je komt net van de opleiding, dus je zit nog heel erg in het vragen. Blijf dat alsjeblieft gewoon doen.
Ja.
Ik bedoel, ik vraag ook nog steeds als iets aan mijn leerling dat ik denk, ja, ik ken dit niet, ik weet dit niet. Hoe doe jij dat?
Heel goed, want ik wilde net zeggen, blijf niet alleen die vraag stellen als jong gediplomeerde.
Nee, nee, nee.
Blijf ze ook stellen wanneer je al zoveel jaar in het vak zit. Ja. Want dat maakt je vak, ja, dat geeft die verdieping. En dat maakt dat je op een andere manier naar dingen gaat kijken. Ja. Dat je continu de vraag aan jezelf stelt, waarom doe ik dit?
Ja.
Ja.
Vooral dat, waarom?
Ja.
Je kan heel leuk iets gaan doen, maar er wordt altijd ergens de vraag gesteld, ja, maar waarom doe je dat?
Ja.
En zeker als je bijvoorbeeld een leerling of een stagiaire bij je hebt, die vragen echt alles. Dat je denkt, ja
heel goed, die houden je lekker scherp. Ja, waarom doe je dat?
Help.
Ja.
En ik zeg dan inderdaad ook wel eens, ja, ik moet het even opzoeken hoor. Ik heb echt geen idee. Ik doe het al jaren zo, maar ik heb er niet bij nagedacht.
Ja, maar je mag toch soms ook wel wat even opzoeken?
Ja.
Je kan toch ook niet alles in je hoofd
hebben? Nee. En zeker bij ons vak niet. Nee. Dat verandert om de havenklap.
Ja, dan komen er nieuwe richtlijnen, nieuwe protocollen, nieuwe werkwijzen. Ja.
En soms is het inderdaad een leerling of een stagiaire die je daarop wijst.
Ja. Ja. Dankjewel. Ja. Hier gaan we mee aan de slag. Myrthe, je vertelde net wat over morbide obesitas. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, schetst de situatie als heel complex in. En ik ben benieuwd wat je verpleegkundige taak hierbij allemaal zijn.
Ik denk dat als mbo-verpleegkundige denk ik dat je vooral inderdaad gaat kijken van goh, wat is arbotechnisch mogelijk? Wat kunnen we? En ook een stukje voorlichting misschien geven aan je team, aan de niveau 2 en 3 die er lopen. Van goh, zo gaan we ermee om. En ik denk in overleg met de hbo-verpleegkundige dat je een beetje kaders gaat stellen. En ook afspraken gaat maken met de cliënt. Van goh, dit is de situatie nu. We kunnen dit, maar we kunnen niet verder dan dat. Dit zijn de kaders. En samen met een hbo-verpleegkundige maak je dus de afspraken met de cliënt hierover. En zeker in zo'n situatie denk ik dat dat heel belangrijk is. Kijk, de zorg en het wassen, dat zal niet heel veel verschillen. Wondzorg misschien wel, omdat je dan veel meer gaat kijken van goh, wat is de eettoestand? Ja. Eten ze genoeg? Eten ze te weinig? Want dat kan ook heel goed bij iemand met morbide obesitas.
Ja, lekker klinisch redeneren.
Ja. En ook een stukje verder kijken dan alleen de cliënt. Ik bedoel, er is waarschijnlijk wel iets van een netwerk. Er zijn hulpmiddelen. En ik denk dat inderdaad de mbo-verpleegkundige in samenwerking met een hbo-verpleegkundige uiteindelijk ervoor kan zorgen dat het wel thuis kan.
Ja, dus weer samenwerken.
Ja, zeker. Ja,
ja. Ja, tof. En wat maakt de thuiszorg nou zo bijzonder in vergelijking met de andere sectoren?
Ja, nou dat vind ik dus een hele lastige. Ik heb natuurlijk wel intramurale zorg meegemaakt. Ik denk dat de thuiszorg heel bijzonder is, omdat je stapt letterlijk bij iemand binnen. In iemand zijn eigen wereld. In een verpleeghuis heb je een kamer met een bed en een tafeltje en een kast. Eventueel een stoeltje, een tafeltje. En dat geeft wel een beeld van de cliënt. En dat is ook wel een soort thuis. Maar ik denk dat de thuiszorg zo bijzonder is, omdat je echt de wereld van iemand binnenstapt. Jij doet de voordeur open. En je kijkt in eerste instantie om je heen. Wat zie je? En dat geeft een zoveel breder beeld van een cliënt. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Ja. Ik bedoel, jij bent de gast bij iemand.
Ja, en dat is in de andere sectoren andersom.
Ja.
Ja, op zich misschien. De PG-afdeling wel.
Ja, maar dan, ook wel.
Heb je natuurlijk, wat je vertelde, zo'n soberkamertje.
Ja, daar zullen daar natuurlijk wel verschillen in zitten. Ja. Maar in mijn 5 jaar geleden was het nog niet heel erg uitgebreid.
Hoor. Nee hoor, in 2000, nou dat is wel een hele lange tijd geleden. Dat 2012 voor mij. Ja, toen ook als student daar gewerkt. Ja. En hoeveel uur werk je in de thuiszorg?
Ik werk 28 uur, maar van 4 uur scholing.
Oh ja, dus daar zit jouw studie bij in?
Ja.
Ja. En is dat dan 4 uur dat je naar school toe gaat in de week? Of krijg je er 4 uur voor en ga je meer naar school?
Ik krijg in principe 4 uur in de week en dan ga ik echt naar school op dinsdag.
Oh ja. Ja.
Alleen nu tijdens de coronaperiode, of net erna, heb ik de ene week fysiek les en de andere week digitaal.
Nou ja, prettig.
Ik merk dat ik niet zo heel gemotiveerd ben met digitaal leren. We hebben als klas wel gezegd van goh, doen we 's morgen om 8:30 starten we wel digitaal. Om wel een beetje dat contact met elkaar te houden. En ergens die stok achter de deur te hebben om niet tot 12 uur op je bed te liggen.
Ja, wat goed.
Want dat gebeurt wel heel snel. Ja.
Ja. Herkenbaar. En de vraag der vragen. Kan je hier goed van rondkomen? Van wat je doet? 28 uur werk en de thuiszorg?
Ja, ik wel. Ik woon samen. Kan sparen. Maar ik denk dat als je een gezin te onderhouden hebt, dat het niet per se een wereldbaan is. Daarom zie je ook heel vaak dat ze inderdaad 32 of 36 uur werken. Omdat het dan gewoon net wat ruimer is.
Ja.
Nou is het ook zo dat je, wat ik vind, is dat je als verpleegkundige ook zeker op je strepen mag staan voor wat je kan. Ik ben toen inderdaad ook aangesproken door een collega van, joh, ik heb gezien wat jij verdient. Dat kan meer. En dat ik soort van haar niet begrijpend aan zat te kijken van,
Het is toch van mijn schaal aan het treden.
Ja, dat zij zegt, nee, je hebt het COVID-team gewerkt, dus je gaat me gewoon naar je team leiden. En je gaat me gewoon serieus gewoon vragen. Dat je meer wil.
Ja, oh, wat goed.
En ik heb haar toen echt aan zitten kijken van, moet dat?
Ja, hoe doe ik dat? Ja, want heb je ooit onderhandeld over je salaris?
Ja, toen dus wel.
Ja, toen wel, maar dat was de eerste keer.
Ja, ik heb zelfs toen ik mijn eerste gesprek had na mijn opleiding niet durven zeggen dat ik in 45-0 ingeschaald wilde worden. Ik durfde het gewoon niet.
Want waar kom je in?
Ik ben uiteindelijk ingeschaald in 45-2.
Dat bestaat ook nog.
Ja, dat is een aanlooptreden. En daar ben ik toen inderdaad op aangesproken van, joh, hartstikke leuk. Maar jij verdient veel meer dan dit.
Ja.
Ik bedoel, je hebt in een COVID-team gewerkt. Je hebt binnen de organisatie laten zien wat je kan, wat je wil. Ja,
wat je waard bent.
Wat zit jij met je salaris hier te doen?
Ja.
Ja. En toen werd het eigenlijk heel makkelijk overgedaan, de teamleider, van ja, natuurlijk krijg je dat. En ik dacht,
dan zag je het waarschijnlijk als een hele drempel om het überhaupt maar te vragen. Ja. Maar op het moment dat je het vroeg.
Ja, dus dat was het eerste wat ik zei tegen mijn leerling toen ze afgestudeerd was. Ik zeg, jij gaat dat vragen.
Ja.
Ja, maar, ik zeg nee.
Niks meer, maar.
Ik zeg het toen ook inderdaad overleg met mijn collega. Ik zeg, jij mag dit vragen, hè? Ja. Ik zeg, jij bent leerling geweest in een COVID-team.
Ja.
Ik zeg, weet je wat voor ervaring jij brengt?
Ja.
Ja, ik zeg nee. Ik zeg, ik heb die fout ook gemaakt. Dat ga jij niet doen.
Nee, wat goed dat je dat doet. Ik denk dat zoveel studentenverpleegkundigen en ook verpleegkundigen hiervan kunnen leren.
Ja.
Ja, echt bizar.
Ik bedoel, je doet zoveel ervaring op en weet wat je waard bent.
Ja.
Want je natuurlijk, er zullen kaders zijn wat je wel en niet mag verdienen. Dat is logisch. Maar ik denk dat als jij goed kan uitleggen wat je kan en waarom jij van waarde bent voor een organisatie, dat een organisatie het siert als ze er ook gewoon naar luisteren.
Ja, en waarom in de zorg niet? En in andere sectoren kan je zo vaak als je wilt onderhandelen. Op het moment dat je switcht van baan, op het moment dat je een andere functie krijgt. Soms bij je jaargesprekken. En waarom in de zorg dan niet?
Ja.
Ja, nou goed hoor. Goed dat je dit aanstipt.
Zeker.
Dus als je luistert en je denkt, ja, ik ben eigenlijk ook meer waard dan dat ik verdien, maak het bespreekbaar.
Ja. Ik bedoel, er is ergens een eindtreden, maar daarbinnen kun je een hele hoop.
Ja, en ik denk dan, nee, heb je, ja, kan je krijgen. En kijk hoe uiteindelijk makkelijk het bij jou ging.
Ja.
De aanloop ernaartoe was misschien niet makkelijk.
De aanloop was zelf.
Maar het gesprek zelf ging goed.
Ja,
ja.
Absoluut.
Ja, kunnen we wat van leren.
Zeker.
Ja. In de thuiszorg, welke verpleegtechnische handelingen komen er allemaal voor?
Nou ja, wondzorg, stomazorg, insuline prikken natuurlijk.
Yeah.
Eigenlijk een beetje tussen haakjes basisvaardigheden. Nu is het zo dat ze vanuit het ziekenhuis ook steeds meer naar huis gaan verplaatsen.
Mm-hmm.
Dus dat wil zeggen dat wij bijvoorbeeld laatst een dolhangsdrain thuis kregen bij een palliatieve meneer.
Mm.
Nou, dat gebeurt gewoon niet zo vaak. Mm. En wij zorgen ervoor dan als team dat we in het cluster samenwerken. Dat iedereen up-to-date is met hoe je dat moet verzorgen. En die man heeft uiteindelijk bijna tot het eind gewoon thuis kunnen blijven.
Omdat jullie goed geschoold waren.
Zeker, ja. En dat gaan we natuurlijk alleen maar meer zien.
Ja.
We hebben binnen Laurens, omdat het een grotere organisatie is, echter wel een apart team voor dingen als infusie, medicatiepompen en alle echt hele bijzondere handelingen.
Dat is dan de specialistische?
Specialistisch team, ja. Maar ja, dat is natuurlijk ook een beetje, je bent een hele grote organisatie. Dus je gaat het ook niet overal helemaal waterdicht krijgen. Dus ik vind het alleen maar goed dat dat er is. En inderdaad, heel veel wondzorg.
Ja.
En wel wondverpleegkundigen natuurlijk die we kunnen vragen voor advies.
Ja.
Ik kreeg eergisteren bijvoorbeeld een brandwond aangemeld. Ja, dat gebeurt gewoon niet zo vaak.
Nee.
En ik denk dan echt, ja, dat is hartstikke leuk. Maar thuis zou ik dit erop doen. Maar valt dat ook complex binnen de richtlijnen van de organisatie?
Ja.
Dus dan heb ik haar opgebeld van, goh, ik heb dit en dit bedacht.
Ja.
Klopt dat? Ja hoor, zegt ze, dat is prima, bestel maar. Maar dat zijn inderdaad wonden waarvan je denkt, dat gebeurt niet vaak.
Nee.
Dus daar moet je echt weer even bij nadenken.
Ja, wel goed dat wat jij had bedacht, dat het er uiteindelijk op mocht.
Ja, gelukkig wel.
Ja,
het is echt een hele nare.
Want wat komt er allemaal kijken bij überhaupt wondzorg? Want dat is zo complex.
Nou, ten eerste is het vaak de wondmaterialen bestellen.
Mm-hmm.
Er zijn heel veel organisaties die dat dus doen. Als in bijvoorbeeld naar een Benedirect, een Bosman.
Ja.
Er zijn zoveel leveranciers. Dus het is altijd eerst taak om de huisarts te bellen van joh, waar is de machtiging heen gegaan?
Oh, tuurlijk. Ja. Ja.
En ja. Mensen zijn niet digitaal.
Nee.
Ja, maar het moet online besteld worden. Ja, dat moeten wij dan dus gaan doen. Nou, dan kun je dat ook weer indiceren. Oh. Voordat je überhaupt de wond kan verzorgen, ben je al een heel eind, hè?
En nu ik terugdenk aan mijn, zeg maar, ziekenhuistijd in het Erasmus, hè?
Ja.
Want hier in Beatrix heb ik nog niet heel vaak gewerkt dat ik dit soort casen tegen ben gekomen. Maar een tracheaknule, zeg maar, als die eruit gaat, heb je een tomiewondje. Dan stuurden we verbandmateriaal naar huis, we gaven wat mee aan de patiënt. En we zeiden, ja, dan kan je het gewoon herbestellen, hoor. Maar dat moeten jullie dus gewoon doen.
Ja.
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 Eye-opener. Sorry.
Geen idee, hoor.
Ja.
Maar dan inderdaad is het heel belangrijk om gewoon te blijven overleggen van joh, wat moeten we bestellen? Waar gaan we het bestellen? Eventueel weer naar het ziekenhuis bellen van joh, hartstikke leuk dat jullie dit voor hebben geschreven. Maar het is een thuissituatie, dus het kan niet.
Nee, inderdaad.
Ja. Ja, het is af en toe heel nog complexer, zeg maar, ja. Dan alleen maar
zo gaat ergens naartoe. Zoveel om na te denken. Ja. Ja. Ja, en de wondzorg zelf, je zegt ik werk samen met de wondverpleegkundige dan?
Ja.
Komt hij dan ook in huis? Stuur je foto's op? Hoe gaat dat in zijn werk?
In principe komt zij, een beetje afhankelijk van de wond, 1 keer in 1 of 2 weken langs. En voor de rest gebruiken we de wondapplicatie van ONS. Ja. Dat is ons systeem. En er hoort ook een aparte wondapplicatie bij. Waarbij we eigenlijk heel precies in kunnen vullen waar de wond zit, wat het voor wond is, wat erop gaat, hoe de wond verloopt. En daar kan zij ook een wondbeleid in schrijven.
Hmm,
en we kunnen foto's maken en het is eigenlijk helemaal waterdicht.
Ja, de technologie van tegenwoordig.
Ja.
En in deze, zo'n casus zou je samenwerken met de wondverpleegkundige. Met wat voor disciplines werk je nog meer samen in de thuiszorg?
Nou, voornamelijk in de thuiszorg met de POH. Dus de praktijkondersteuner van de huisarts.
Yeah.
Die nemen vaak ook taken op als bijvoorbeeld van de diabetesverpleegkundige. Oh, ja. Kunnen ook adviseren bij wondzorg. En in Rotterdam bijvoorbeeld met de psychiatrische klinieken. Want we hebben heel veel psychiatrie in de wijk.
Ja,
dus er zitten ook heel veel psychologen, psychiaters, huisartsen.
Ja, dus de patiënten in de wijk, cliënten in de wijk, die hebben eigenlijk ook meerdere ziektebeelden.
Ja, 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 en vooral
complex.
Ja, ik werk dan in Rotterdam-Zuid. Waarbij we dus inderdaad vaak wel zien dat er bijvoorbeeld ook laaggeletterdheid voorkomt. Ja. Mensen met een heel laag IQ die wel thuis wonen. Waar thuiszorg nodig is, soms best complex. En dan is het inderdaad zaak om te overleggen met maatschappelijk werk. Want het moet wel veilig blijven voor de cliënt.
Ja.
En het moet ook wel begrijpbaar zijn.
Ja.
En wij kunnen natuurlijk al heel erg goed iets uitleggen op een laag niveau. Maar misschien niet op het niveau van de cliënt.
Nee.
En dan is het inderdaad zaak om samen te werken inderdaad met maatschappelijk werk. Met de thuisbegeleiding, want die hebben we natuurlijk ook.
Ja.
Dat is wel lastig, maar wel heel leuk om te doen. Omdat er zoveel bij komt kijken dan alleen maar medicatie bijvoorbeeld geven.
Nou, echt een holistische mensvisie heb je eigenlijk. Neem je mee. Ja, het moet. Ja. En als ik aan de thuiszorg dacht, dacht ik eigenlijk altijd, ja, die werken samen met de ergo of zo. Want er moeten ook hulpmiddelen naar huis komen. Maar kijk eens hoeveel disciplines er nog meer aanwezig zijn.
Ja, en ik denk dat de ergo nog niet even op de voorgrond staat.
Nee.
Nee, dat doen de verpleegkundigen eigenlijk zelf.
Ja?
We hebben bij Laurens nu bijvoorbeeld een hulpmiddelentas op elk kantoor staan. Met allemaal hulpmiddelen die ze bijvoorbeeld zelf aan kunnen schaffen. Bijvoorbeeld om zelf hun rug te kunnen wassen of tussen de tenen te kunnen wassen. En dat doet de verpleegkundige bij ons.
Oh, wat goed.
Er zit geen aparte ergotherapeut tussen.
Lekker korte lijntjes.
Ja.
Ja. En als je een multidisciplinair overleg hebt, wie sluit het dan allemaal aan? Of heb je dat überhaupt al?
Ja, ja, dat hebben we zeker. Ja, het is nu vooral digitaal.
Ja.
Maar het ligt natuurlijk een beetje aan wat voor cliënt het is en waar het over gaat. Vaak, als we bijvoorbeeld inderdaad een psychiatrische cliënt hebben, zit de huisarts erbij, de persoonlijk begeleider, de thuisbegeleider, eventueel ambulancebegeleider, psychiater, als het echt over medicatie gaat. Maar die sluiten niet heel vaak aan. Dat wordt vaak doorgeschoven naar de persoonlijk begeleider.
Oké. Dus de persoonlijk begeleider en de psychiater, die werken ook weer veel samen.
Ja. Omdat dat het een stukje psychiatrie is. En ja, daar bemoeien wij ons niet heel veel mee. Want dat regelen hun.
Ja.
En als het nodig is, dan sluiten wij wel aan. Omdat het natuurlijk uiteindelijk ook geïndiceerd moet worden.
Ja.
Door de hbo-verpleegkundige dan.
Ja, jullie observeren zoveel ook in dat huis, denk ik.
Ja. Wij zien zoveel. Ja. En zeker omdat je thuis bij iemand komt. heb je een heel ander beeld.
Ja.
Kijk, als je hier in het ziekenhuis bij iemand binnenstapt met een psychiatrisch beeld, zie je misschien dat de tas net een beetje overhoop ligt. En dan denk je, oh nou ja, tas overhoop, prima. Je hebt wat gezocht misschien. Maar als jij thuis bij iemand komt en het hele huis ligt overhoop,
ja,
dan gaan er ergens alarmbellen af, ja, dat er iets niet klopt.
Nee, ja. Interessant.
Zeker, ja.
Ja. En even terug naar dat je nu de HBOV doet. Zou je hierna nog verder willen studeren?
Dat weet ik niet. Nee, ik heb er nog niet heel erg over nagedacht. Ik heb wel nagedacht over wat ik wil als HBO-verpleegkundige.
Ja. Yeah.
Ik merk zelf dat ik het niet heel leuk vind om langer dan een jaar op dezelfde plek te zitten.
Mm-hmm.
En ik vind het projectmatig werken gewoon heel erg leuk. Ik heb het toen met het CST-team gedaan. En toen dat afgelopen was ook nog een tijdje het PST, dus het peer support. Ja. We gaan de transitie in. En dus gaan wij teams coachen van, goh, misschien kun je dit doen of dit doen in de communicatie. In bijvoorbeeld AVG-scholing en zo.
Ja.
En dat projectmatig werken, dat vind ik wel heel erg leuk om te doen.
Ja, dat is dan ook wel wat meer beleidsmatig.
Ja.
Ja, oh ja, tof. Ja, en als je naar de thuiszorg kijkt, wat voor doorstudeerrichtingen heb je allemaal?
Ja, zoveel.
Ja?
Ja. En niet zozeer het echte studeren, maar er wordt vanuit Laurens ook een hele hoop cursussen aangeboden. Mm. Bijvoorbeeld vakbekwaam initiëren, voor de hbo-verpleegkundigen dan. Maar als mbo-verpleegkundige zijn ze nu ook bezig om akkoord te krijgen voor een palliatieve scholing. Dat was normaal gesproken volgens mij ook een hbo-specialisatie.
Echt?
Maar dat hebben ze nu teruggeschaald om naar niveau 4 en volgens mij zelfs niveau 3.
Oh, wat goed.
En daar ben ik echt heel blij mee dat ze dat doen. En voor de rest ben ik er eigenlijk niet heel erg in verdiept wat voor vervolgscholingen er zijn. Maar ik ga dat het er is. Ja.
Ja, oh, wat fijn dat je binnen zo'n grote organisatie werkt die zoveel voor jouw persoonlijke ontwikkeling ook kan betekenen.
Zeker. En ik denk dat het echt wel een voordeel is van een grote organisatie die ook zeker op dit moment heel erg aan het focussen is van, goh, wat kunnen we met die jonge medewerkers? Er is een aparte organisatie, noem ik het dan maar even, binnen Laurens, die zich echt wel focust op alle medewerkers onder de 35, van, goh, wat willen ze nou? Hoe zien zij de zorg? Met brainstorm sessies, waarin we samen gaan kijken van, zorg over 30 jaar. Zo ziet de zorg eruit, maar zo willen wij als medewerkers dat de zorg eruit ziet.
Ja.
Je gaat bijvoorbeeld nu ook merken dat jonge medewerkers veel meer flexibel willen werken.
Ja.
Die vinden het niet erg om 's morgens te werken en langer door te werken, maar wel minder fysiek.
Ja.
Of die een week van tevoren pas weten wat ze moeten gaan werken. Terwijl je ziet dat oudere generaties graag 6-7 weken van tevoren weten wat ze moeten gaan doen.
Ja, ja, en dit speelt gewoon echt in op dat binden en boeien van verpleegkundigen.
Ja.
Want ja, als ik naar de ziekenhuissector kijk, dan eigenlijk gewoon de verpleegkundigen in het algemeen, dan de voordeur die staat wagenwijd open, maar die achterdeur ook.
Ja.
Ja, goed dat Laurens hier
en Laurens is inderdaad bezig met die achterdeur dicht
doen. Ja.
Om ze echt binnen te houden. En ook al bij stagiaires en leerlingen van, goh, wat maakt nou dat je bij ons wil blijven?
Ja.
En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat je dan ook blijft?
Ja, ik denk dat dadelijk iedereen bij Laurens wil werken.
Dat weet ik niet. Ik ga geen uitspraak over doen. Maar mijn ervaring is wel gewoon heel positief.
Ja, ja, je bent echt, als ik je zo hoor praten. En ja, je ziet het natuurlijk niet bij een podcast, maar als ik je gezicht uitdrukken zie. Ja, gewoon je bent echt heel gelukkig als je praat over je werk.
Ja, zo mooi om te zien. Gewoon heel leuk.
Ja, echt heel mooi om te zien. Ja. Ja, echt gewoon de juiste persoon om iets te kunnen vertellen over de thuiszorg.
Ja, echt een kwartje in en ik lul 6 kwartier. Ja.
Heerlijk. Nou, we zijn ook al best lang bezig.
Oh, ja.
Ja, ja. Ik heb eigenlijk de beste vraag tot laatst bewaard.
Oh jee.
Ja. Het internet staat vol met wat je zou moeten doen als verpleegkundige in de thuiszorg. Zoals het aantrekken van steunkousen en ondersteunen bij de ADL. Echt, als ik dit opzoek op het internet, mijn mond valt gewoon open. Dat ik denk, als je op zoek bent naar informatie, dan ga je googlen. En op het moment dat je gaat googlen, vind je dus deze informatie. En hoe misleidend is dat?
Heel misleidend.
Dus alsjeblieft, vertel het ons. Ik ben benieuwd hoe jouw werkdag eruit ziet.
Nou ja, ik start om 7:00 's morgens.
Ja?
Ik ben geen ochtendmens, maar hè. En dan overleg ik eerst met mijn collega's van, goh, kloppen de routes? Staan alle cliënten erin? En dan start ik in de wijk en dan loop ik gewoon mijn route. Nou, er zal inderdaad wel eens iets met steunkousen in zitten of ADL. Maar daar is wel een scheiding in. De niveau 2 routes en de niveau 3 routes, die verschillen daarin. Waarbij de niveau 3 bijvoorbeeld in de wondzorg, de stomazorg, de insuline prikken. En als je route is afgelopen, ga je eigenlijk naar kantoor. Maar ja, dat klinkt heel erg zoals het op het internet staat. Maar ik denk dat dan juist de taak van de verpleegkundige heel erg naar voren komt. Door die zorg te gaan organiseren. Wat jij 's morgens hebt gezien, ga jij verwerken. Duidelijk rapporteren. Ik bedoel, niks is belangrijker dan het duidelijk opschrijven. Mm-hmm. En inderdaad verder gaan kijken van, goh, ik heb vanmorgen een cliënt gehad. Zit niet helemaal lekker in zijn vel, maar ik weet niet precies wat er is. Ik ga bijvoorbeeld de begeleider even bellen van, goh, ik heb dit en dit opgemerkt, klopt dat? En kunnen we er misschien iets mee? Nou, je gaat overleggen met de hbo-verpleegkundige als er bijvoorbeeld iets moet gewijzigd worden in het zorgplan. Maar ik denk ook dat je als mbo-verpleegkundige al bezig kunt zijn met dat projectmatig werken. Ik bedoel, er lopen genoeg projecten in de wijk, bijvoorbeeld om het dementievriendelijk te krijgen. En ik denk dat niet alleen een hbo-verpleegkundige, maar zeker ook de mbo-verpleegkundige daar een hele grote rol in kan spelen. Omdat ze juist nog zo bezig is met werk op de werkvloer. En zoveel ziet.
Ja. Dus het is natuurlijk, trek je wel die steunkousen aan en ondersteun je bij de ADL. Maar daaromheen komt zoveel kijken.
Zeker.
Ja, dat signaleren, observeren, ja. Terugkoppelen, samenwerken.
Ja, en ik denk dat juist ook, wat ik nog wel eens hoor is van, ja, maar daar ben ik te duur voor. Nee, je gaat de zorg in, dus trek je ook gewoon je steunkousen aan.
Ja, maar ik denk ook tijdens dat moment van die steunkousen aantrekken, al klinkt dat misschien niet zo heel erg fancy, kan je zoveel signaleren, observeren en daar weer een plan van aanpak op schrijven.
Zeker, want als verpleegkundige ben je ook geschoold in gesprekken voeren.
Ja.
En dus de juiste vragen stellen om ergens achter te komen.
Ja.
Wat ik net al zei, als je bij een cliënt binnenkomt, het is één grote bende. En je hebt alleen maar steunkousen aan te trekken. Dan mag ik verwachten dat jij als verpleegkundige, nou ja, misschien op een heel laagdrempelig gaat vragen van, goh, ben u aan het opruimen? Of mag ik vragen, was u naar iets op zoek of zo? Want ik zie dat het best wel een rommeltje is. En door daar als verpleegkundige echt door te gaan vragen, kom je wel heel veel te weten.
Ja, dus niet
terwijl je alleen maar steunkousen aantrekt.
Ja, ja, inderdaad. Niet gericht zijn op je doel.
Nee.
Tenminste, het doel van steunkousen, want je doel is zoveel breder.
Ja.
Ja, ja, mooi. En werk je ook onregelmatig?
Ja.
En hoe ziet dan je dag er ongeveer uit?
Nou ja, als ik avonddienst heb, dan kom ik rond een uurtje of 10 mijn bed uit. Ik ben vaak wel vroeg op kantoor.
Yeah.
Dat is niet per se noodzakelijk, maar ik vind het wel fijn dat ik op mijn gemakje dingen kan inlezen en eventueel nog wat regeldingen kan doen. Want ja, de huisarts werkt niet 's avonds.
Nee.
En dan ga ik inderdaad mijn route lopen. Ik zorg wel dat ik pauze neem. Daar ben ik wel heel strikt in. Om jezelf ook weer even op te laden voordat je verder gaat.
Ja, want je zegt ik zorg wel dat ik pauze neem. Doen collega's dat soms ook niet dan? Of?
Ja, ligt er een beetje aan het team, denk ik. Het ene team doet dat wel heel erg, het andere team niet.
Oh, ja.
Ligt op mijn andere route natuurlijk. Als het echt heel hectisch is, ja, dan eet je wel eens ergens in de auto je boterhammetje op. Maar als er enigszins tijd is, probeer ik wel minimaal 10 minuten kwartiertje gewoon even wat anders te doen.
Pauze, minimaal 10 minuten kwartiertje.
Ja.
Ja. Ja.
Maar ook gewoon om jezelf scherp te houden.
Ja. Ja, het is ook gewoon nodig. Je hebt ook je brandstof nodig om weer verder te kunnen
gaan. Dat ook, ja. En je kan wel alles achter elkaar gaan doen, maar om iemand nou om 8 uur al in bed te gaan leggen, ja,
nee,
sorry.
Dat is
maar
ook,
ik zou dat ook niet heel fijn vinden, hoor.
Inderdaad, ja. Ja. Nou, en wat doe je nog meer?
Wat ik nog meer
doe? Ja, in de avond.
In de avond?
Ja.
Nou ja, in principe hetzelfde als in de ochtend. Alleen ben je natuurlijk heel erg bezig met het afsluiten van de dag.
Mm-hmm.
En ik probeer altijd heel specifiek ook te vragen van, goh, hoe zijn de nachten? Slaapt u goed? Neemt u nog wat te eten of te drinken voordat u gaat slapen? En je merkt dat cliënten dat niet gewend zijn, dat dat gevraagd wordt. Maar dat het vaak wel heel veel duidelijkheid biedt, ook voor de dag. Niet alle oudere cliënten in de wijk slapen nog goed. En ik vraag er altijd wel heel specifiek naar. Ja. Van, goh, wat kunnen we dan doen om te wel zorgen dat u in ieder geval goed slaapt? Want als je niet slaapt, kun je ook niet herstellen.
Nee,
wat je dan ook hebt.
Dan heb je een verschrikkelijke dag daarna.
Ja, ja. En er zijn dus mensen die 's nachts dus heel veel last hebben. Als ze naar de wc moeten. Maar eigenlijk bang zijn om uit bed te gaan. Omdat ze dan hoog valrisico hebben.
Ja. Ach.
En dan ga je naar de verpleegkundige kijken. Van, goh, wat kan ik daar als oplossing voor verzinnen? Ja. Er zijn dus inderdaad cliënten waarbij wij s'avonds geen drinken meer aanbieden, omdat ze dan s'nachts heel veel naar de wc gaan.
Oh ja.
En dan zegt ze ook, ik wil s'avonds wel iets drinken. Ik zeg, maar als je een half glas drinkt, dat is al wat anders dan twee hele glazen.
Ja, zeker.
En zo heel erg met de cliënt kijken van, wat is nou de oplossing om te zorgen dat je s'nachts niet 6 keer je bed uit moet.
Ja, wat mooi. Dus je bent in die avonddienst eigenlijk ook wel bezig met de nacht wanneer je er niet bent.
Ja. Ja. En hebben ze het alarm om, als ze dan vallen?
Nou ja.
Ook nog zo'n dingetje.
Ja, heel belangrijk. Ja. Dan zijn we eigenlijk alweer op het einde gekomen van de podcast. Maar voordat we afsluiten, heb ik nog één laatste vraag. Wat is het grappigste wat je ooit hebt meegemaakt met een cliënt? En waar kun je nu nog steeds van lachen?
Ja, nou ja. Er zijn tijdens de COVID-periode zoveel dingen geweest waar we heel hard om hebben gelachen. De zorg was natuurlijk een stukje complexer. We deden veel meer dan we eigenlijk mochten. Maar ja, je moest wel, want het was geen netwerk. Het mocht niet naar binnen.
Ja.
Nou, inderdaad, bijvoorbeeld de was in de wasmachine doen en net iets te vol doen. Waardoor die cliënt tegen mij zei, niet te vol doen, want anders stopt jou er nog bij. Nou, toen hebben we zo hard gelachen. Het was echt...
Oh, heerlijk. Maar dat is ook gewoon wat je net vertelde, van je komt echt bij iemand binnen.
Ja.
Ja, je bent met iemand spulletjes bezig. Ja. Die is dat allemaal op een bepaalde manier gewend. Ja. Voor je het weet, bedank jij zelf in die wasmachine.
Ja, het zijn Rotterdammers, die zeggen wat ze denken.
Ja, ja.
En je af en toe echt denkt, dat is inderdaad met die avondklok. Op een gegeven moment, ik was bij een cliënt en die vroeg, ben je wel eens aangehouden? Ik zeg, ik nog niet. Ik zeg, ik glip overal precies tussendoor. Ik zeg, geen leuke agent hoor, die mij aanhouden. Nou, bij die mevrouw moest inderdaad een vaginale tablet inbrengen. En zij gaat op dat bed liggen en ik knie op mijn knieën voor dat bed. Ja. En zij hangt ze over dat randje zo. En ze zegt al gierend van het lachen, zegt ze, maar ik ben geen leuke agent waar jij voor op je knieën hoeft. Nou, echt, ik denk dat we echt 5 minuten echt, we kwamen niet meer bij van het lachen. En die dame was echt 83 of zo. Dat ik echt dacht, waar haal je het vandaan? Hoe dan? Ja. En dat is wel leuk. Je bent met iemand thuis, dus de drempel is heel laag. En het is heel persoonlijk. En dat zorgt echt wel voor dit soort leuke situaties.
Ja, ik denk dat het karakter van de mens achter de cliënt veel meer naar voren komt ook.
Zeker,
dan in de andere sectoren.
Ja. Ja. Ze zijn natuurlijk ook in hun veilige plekje.
Ja. Ja. Oh, heel mooi. Ik heb echt een heel goed beeld gekregen van thuiszorg. Ik hoop dat jullie dat ook hebben gekregen. We moeten echt gaan afronden, Meerte. Heel erg bedankt voor je tijd en voor jouw kijk op de thuiszorg.
Graag gedaan. Ik vond het heel leuk. Ja. Dankjewel.
Dankjewel.
Heel tof dat jij deze podcastaflevering hebt afgeluisterd. Om nog meer podcastafleveringen te kunnen maken, wil ik je vragen om op je favoriete podcast-app deze podcast te liken, te subscriben of een leuke reactie te plaatsen. Natuurlijk mag je het ook delen met je studiegenoten, je collega's of vrienden en familie. Daar word ik heel gelukkig van. Voordat we de podcast afsluiten, hebben we nog één klein reclameblokje. Want dankzij deze reclameblokjes is deze podcast mogelijk gemaakt. Bedankt. Thomas Groen coacht verpleegkundigen. Hij ziet veel verpleegkundigen die eerst voor anderen zorgen en daarna niet meer voor zichzelf. Wil jij beter en vaker voor jezelf zorgen, terwijl je altijd voor anderen zorgt? Wil je meer energie, rust in je hoofd en een fit lijf? Wil je beter slapen, betere voeding tot je nemen en minder gestrest en meer ontspannen zijn? Dan zijn de templates over slaap, voeding en ontspanning iets voor jou. Ga naar de website www.thomasgroen.nl, Thomas met TH. Gebruik de kortingscode MAAIKE10, MAAIKE10 en krijg 10% korting als je alle drie de templates aanschaft.